Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR podcast.
Welkom bij de Technoloog nummer 380. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
Zo, we gaan er weer iets moois van maken. Omdat het 380 is.
Ja,
want we hebben Robert-Jan Lamers hebben hier.
Precies.
Ja, en we gaan het hebben over de decentrale cloud.
Ja.
Zo, waarom hebben we überhaupt een decentrale cloud nodig? Dat ga je nog niet beantwoorden, want eerst hebben we de hostred.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXillium. IT-bedrijf OneXillium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXillium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
Top, hartstikke belangrijk. Robert-Jan, waarom ik dat interessant vind, naar mijn idee is het internet heel erg decentraal begonnen met open source. Weet je, iedereen kon mooi ontwikkelen.
Open standaarden.
Nou, en toen werd, weet je, en dan op een gegeven moment moet er geld worden verdiend. En toen werd alles centraler, minder open. Nou, en je ziet nu de eerste signalen, maar dat roep ik al 4 jaar. Dus wat zijn nu de eerste signalen? Dat het weer meer open wordt. En decentrale. Die signalen zie je, maar dat breekt niet erg door. Een van die signalen dat het weer decentraal en open wordt, is jouw initiatief bij hostservice een decentraal internet.
Ja.
Dus de vraag is, wat doe je precies?
Nou, om allereerst moet ik uitleggen dat ik dat niet heb gebouwd.
Nee.
Wat ik ben geworden, dat is een officieel partner eigenlijk van de, ja, laat maar zeggen, de stroming, de groep die het enkele jaren geleden gestart is. Misschien moet ik daar een stukje historie over vertellen. Is dat een
prima? Waar komt die groep vandaan?
Ja,
waarom?
Threefold hebben we het over.
Threefold, inderdaad. Ja. En die zijn eigenlijk uit een ideologisch oogpunt, eigenlijk naar wat je net zegt. Hè. Die hebben ook het internet zien veranderen tot wat het tot nu toe geworden is. En als je kijkt wie nou de founders zijn van die organisatie, dan zijn dat echt jongens die opgegroeid zijn met, ik noem het maar, internet 1.0. Eerste datacentrum in Europa, Yahoo als klant, hoofd bij Symantec, Norton Antivirus. Echt jongens die aan de wieg van het internet hebben gestaan.
Je zei Nederlanders, Duitsers, welke?
Van alles.
Over de hele wereld.
Nederlanders, ja, die hebben elkaar op een gegeven moment, ik denk dat het rond 2015, 2016 geweest, hebben die gezegd van wij verkopen onze bedrijven. Die hebben ze goed kunnen verkopen. En met dat geld hebben ze... Nou,
want ze hadden hostingbedrijven, hadden ze.
Onder andere hostingbedrijven. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de cloud software geschreven, zoals we dat nu kennen. En de optimalisatie van cloud software. Dus het zijn echte techneuten.
Om hoeveel mensen gaat het?
En ze zijn, voor zover ik weet, begonnen met een groep tussen de 70 en 90 mensen. Dat schommelt een beetje.
Oh,
dat is het nog steeds.
Dus dat totaal is threefold.
Ja. Ja, okay. Dus ze hebben ook filialen in Gent. Ben ik zelf een keer geweest in België. Daar is het mede begonnen. Ze zitten in Dubai. Ze zitten op dit moment zelfs in Zanzibar en Tanzania. In India zit een afdeling. Amerika zit een afdeling. Dus ze zitten echt verspreid over de hele wereld. En iedere groep heeft eigenlijk zijn eigen, programmeertaak.
Oké. Okay.
Ja. Okay. Oh, dus een bepaalde taakverdeling.
Ja.
Kunnen we misschien
straks even hebben.
Ja.
Dus in 2016 zagen ze het internet wordt centraal en gesloten. En uit idealistische motieven dachten ze van het moet decentraler.
Ja, eigenlijk al veel eerder. Ik heb van een van de heren in België begrepen. Die zeggen sinds 2002 speelden ze al met de gedachte om weer terug te gaan naar dat decentrale. Dat heeft dus nog heel lang geduurd.
Toen hadden ze nog geen geld.
Inderdaad.
Daarom.
Ja, dus die bedrijven hebben ze opgebouwd. Die hebben ze goed kunnen verkopen.
Ze hebben geprofiteerd van het centrale internet en gesloten. En daarna konden ze idealistisch worden.
Nou, dus kennen jullie... ik vraag even een vraag aan jullie.
Ja,
een Netflix. Ik weet niet of jullie dat hebben of gebruiken.
Daar
had je een documentaire, de Social Dilemma. Ik weet niet of je
gelezen. Ja.
Ja, gezien. Nou, en dat geeft een beetje aan dat... die gaven ook aan dat... dezelfde mensen die het social media groot hebben gemaakt, die aan de wieg hebben gestaan en nu eigenlijk om dezelfde reden zeggen, joh, dat met die adverteerders en die aandeelhouders, dat is eigenlijk helemaal nooit hoe we dat bedoeld hebben.
En wat hebben we gedaan met onze kinderen? Dat
precies.
Overwegingen.
Nou, datzelfde gevoel vind je eigenlijk terug binnen die groep Threefold. En ik heb natuurlijk met enige regelmaat meet ik ze online. En dan, ik zeg, volgens mij moet je lang haar hebben om bij ze aan te sluiten. Want het zijn allemaal van die heerlijke hippies. Dat noem ik altijd onbiedig. Dus je ziet daar gewoon...
Bij jou weer mee trouwens.
Ja, dankjewel. Speciaal geschoren vandaag.
Nee. Oh.
Nee. Dus dat voelde heel...
Oké, maar wat doen ze?
In principe zijn zij helemaal weer vanaf nul begonnen. Zij geven aan, als wij echt een veilig, eerlijk, compleet gedecentraliseerd netwerk willen bouwen, moeten we vanaf nul beginnen met een eigen operating systeem. Dus we nemen de Linux-kernel, echt het minimale zal ik maar zeggen. Daar bouwen we alleen maar omheen een stukje networking, een stukje compute en een stukje dataopslag. Die drie, en dat is het. Dat is het besturingssysteem Zero OS geworden. En Zero geeft al een beetje aan, het is bare metal. Kaal, het is nul, ja. Het is kaal. Je kunt het nergens op installeren. Het neemt het volledige apparaat over. En die drie facetten, dat compute, storage en networking, die drie, dat zit dus in het woordje threefold. Daar komt onder andere het woord threefold.
Ah, daar wilde ik nog naar vragen. Oké, okay, leuk. Ja, weten we dat ook.
En daarnaast hebben ze dan gezegd van oké, okay, als je dan die ruimte gaat gebruiken en je gaat dat verhuren, hoe zorgen we ervoor dat dat een, ik noem het maar een economietje wordt, dat dat gaat stromen.
Met ruimte bedoel je opslagruimte?
Opslagruimte en computer, verwerking van data.
Ja, ook.
Zit er natuurlijk in. En daar is uiteindelijk, en daar zullen we het zo ongetwijfeld over gaan hebben, die token geboren.
Token hè? Komt
dus,
zo.
Dus dat komt zo.
Maar eerst, zij hebben dus gewoon, wat jij zei, Zero OS ontwikkelen ze. Oké, vertel even, wat verkopen ze dan? Wat is de service dan die ze leveren?
Volgens mij verkopen ze eigenlijk niks. Hè? Hun verdiensten gaan straks komen uit die tokenomics, zoals ze dat noemen. Dat is...
Oké, dus wat ze dan willen, de service die ze leveren, is dat de mensen Zero OS gaan gebruiken.
Op het moment dat je het gebruikt en op het moment dat je data gaat gebruiken en opslag gaat gebruiken, ga je betalen in die tokens waar
tokens,
we straks over hebben.
Komt zo. Hè?
En, maar een deel daarvan stroomt natuurlijk terug naar de organisatie.
Ja, maar waar we volgens mij nu eerst over moeten hebben, is datgene waar het systeem uit bestaat, opgebouwd is. Dat is het apparaatje.
Ja.
Dat is de three node.
Ja, de nodes. Ja, inderdaad. Ja, en dat hebben ze dus vanwege het threefold hebben ze het three nodes genoemd.
Ja, zeker.
Dus, het zijn
maar leg uit hoe dat werkt. Wat is het voor een apparaat? Wat doet het?
Nou, het grote verschil tussen een node en een server. Ik leg altijd uit, als je in een datacentrum kijkt naar die servers, de ene weet van de andere nauwelijks dat die bestaat. Die communiceren niet met elkaar. Met nodes ligt dat wat anders in elkaar. Die communiceren onderling. Die zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. Via een eigen netwerk. Dat noemen ze heel mooi het planetary network.
Yeah.
Dus ze hebben een eigen... Dus een node zegt het ook al, is een kruispuntje, laat maar zeggen, echt tussen de
datenverwerking.
Een knooppunt. Ja. En ze kunnen elkaar dus ook om hulp vragen. Als een node echt uit capaciteit raakt, kan die tegen de volgende zeggen, joh, ik heb jouw rekenkracht nodig, help even mee.
Ja, maar ik koop dan dus bij Threefold een node.
Ja, nou, dat is dus wat ze ook willen decentraliseren. Hè? Hun ideaal, hun idee is, als het kindje geboren is en het werkt, dan gaan we het vrijgeven. Dus Zero OS is inmiddels open source en vrijelijk downloadbaar en beschikbaar voor iedereen. Ja, dus we kunnen allemaal nu een computer ombouwen, daar Zero OS op installeren. En je hebt je eigen node. Daar heb je mij niet voor nodig. Mm-hmm. Dat noemen ze dus de do-it-yourself node. Even terug naar de vraag.
Nou, ja.
Nou, hoe zit het in elkaar? Dus je kunt zo'n apparaatje kun je kopen. Dat zet ik neer in mijn huiskamer of in mijn kelder of op mijn zolder of in mijn meterkast. En wat gebeurt er dan?
Nou, in principe gebeurt er dan niks. Wat je in huis hebt gehaald is een stukje datacentrum, noem ik het altijd maar.
Ja.
En dus heb je een stukje capaciteit en rekenkracht wat je normaal in die grote gebouwen hebt, dat heb je nu in je eigen meterkast staan. En daar kan de hele wereld gebruik van maken. Dat nieuwe netwerk is één groot wereldwijd datacentrum, noem het maar. Dus wij kunnen nu als gebruikers, iedereen nu die luistert, zou met behulp van een aantal van die tokens van mij wat in Australië een stuk ruimte af kunnen nemen en daarop.
Maar waarom heb ik daar die node voor nodig? Kan dat niet op mijn computer?
Je computer is meer, of het op je computer zou kunnen.
Technisch vast wel.
Ja, ik draai gewoon Zero OS.
Er is een,
dat kan ook.
Ja,
maar ik hoor net dat Zero OS het hele apparaat overneemt.
Helemaal overneemt.
Ja, prima, dus je hebt een aparte computer die dat doet, weet je.
Dat kan absoluut. Ja, dan word je voor uitgenodigd ook. Zeker, ja.
Uitgenodigd?
Ja, natuurlijk om ze zelf te bouwen. Hoe meer vreugde. Ja.
Oké, maar je kan ook zo'n nood kopen. Dus wat is het voordeel dan als ik dat koop?
Het verschil is dat wat wij bouwen, dat zijn wat ze noemen de gecertificeerde nodes. Met andere woorden, wij zorgen voor de optimale specificaties. Daarbij wordt het kastje helemaal dichtgebouwd. Dus je kunt ook niet meer zeggen, ik breek hem open en ik ga er daarna Windows of Linux op installeren. Het is echt een dedicated apparaat geworden. En wat natuurlijk
ik wil wel dat open.
En daarvoor, omdat je dus een beetje extra zekerheid biedt, zal ik maar zeggen, als eigenaar van zo'n node, van zo'n gecertificeerde node, moet ik zeggen, krijg je ook 25% meer van die tokenopbrengst. Dus het is nog een extra incentive om zo'n apparaatje...
Ja. Token schuiven we nog even voor ons uit. Dat is heel interessant, maar eerst nog eventjes wil ik het van de andere kant bekijken. Ik ben Herbert Blankenstein en ik wil gebruik maken van die decentrale cloud. Hoe doe ik dat?
Op dit moment door eenvoudigweg die tokens te kopen. Ik kan er niet omheen.
Aha, okay.
Dat is namelijk de enige. Nou ja, het idee erachter, het idee achter het hele internet
met
is,
euro's betalen.
Het moet een internet worden voor iedereen. Mm-hmm. En daarmee iedereen bedoelen ze ook gewoon wereldwijd. En iedereen moet daar toestemmingsloos, noem ik het maar, toegang tot hebben.
Ja.
He, dus dat betekent, zodra je er een bank tussen zet met betalingsverkeer, heb ik weer toestemming van mijn bank nodig om te betalen.
Dat iedereen decentraal, maar het gaat. Ik ga even
dus ook de betaling is gedecentraliseerd.
Ja, ook hartstikke mooi. Maar Herbert, die wil dus inderdaad, hij koopt die node, hij installeert Zero OS. Ja? Dan moet hij met die tokens en dan is hij onderdeel van dat decentrale internet wat jij maakt.
Het hele stappenplan is, Herbert die wordt farmer, zoals ze dat noemen. Iedereen die een node heeft, is automatisch een farmer geworden. En een boer. En die hebben een stukje boerenland beschikbaar gesteld aan het internet. Daarmee schaft hij de node aan die al volledig geïnstalleerd is. Dus op het moment dat hij binnenkomt, is alles al geïnstalleerd. Stekker erin, aanzetten, nooit meer naar omkijken. En voor het beschikbaar stellen van die node voor de verhuur, krijg je maandelijks afhankelijk
wat tokens.
Precies.
Oké. Maar nu even terug, want kijk, we zijn hier met z'n allen bijeen om dat decentrale internet te bekijken wat we moeten doen om dat te krijgen. Is het zinnig of niet? Daarvoor zijn we bijeen. Maar nu moeten we noden kopen en daar zit al Zero OS op en dan meld je aan, dan krijg je tokens, want je verhuurt je land. Nou, hartstikke mooi. Maar even terug, ik kan ook gewoon met mijn computer, niet mijn Apple, maar ik koop even een Windows computer, kan ik ook Zero OS en kan ik dat precies hetzelfde doen. Ik hoef niet jouw ding te kopen.
Nee, klopt.
Oké. Maar dan bereist bij mij nog de vraag op, waarom zou ik dat in hemelsnaam allemaal doen?
Oh, maar ik ben nog niet klaar met...
Nee, dat... Die afloopt vast.
Toen ik vroeg naar hoe maak ik er gebruik van, toen zei hij, dan moet je die tokens kopen. Maar dat is natuurlijk maar deel van het verhaal. Want ik moet ook, weet ik veel, naar een website. Of ik moet een app gebruiken of iets dergelijks. Kortom, ik heb data, die staan op dit moment op mijn computer. Wil ik graag in de decentrale cloud opbergen. Hoe doe ik dat?
Wij als gebruikers, jullie, iedereen, worden ook uitgenodigd. De snelweg is gelegd, zeggen ze altijd. Mm-hmm. En nu is het aan ons om ook de applicaties te gaan bouwen. Nou, daar heeft Threefold ook over nagedacht. Die heeft het voorzetje gegeven. Dus als je nu zou gaan naar dashboard.grid.tf, geef gelijk de link maar, dan heb je een voorbeeld van een menustructuur waar je kan aangeven van, ik wil een virtuele server starten. Ik wil het op node huppeldepup starten met zoveel geheugen, met zoveel opslagruimte. En het wordt keurig netjes. Hè, dat smart contract wordt afgesloten. Ja. Je krijgt gegevens en je kunt aan de gang.
Juist. En dan worden ook automatisch tokens bij je in rekening gebracht.
Ja.
En die worden dan, stel ik me voor, afgetrokken van de tokens die je krijgt. Omdat je zo'n node hebt staan.
Ja.
En als je geen zin hebt om een node te hebben staan, dan moet je gewoon alleen maar betalen.
Helemaal super, ja.
Dat zal allemaal gewoon zo werken.
Ja, klopt.
En dan kun je dus domweg data dumpen op een plek.
Alleen maar storage is het dan.
Eigenlijk wat je nu op het huidige internet ook doet. Je kunt je websites erop zetten. Je kunt je eigen cloud. Wat heel populair aan het worden is op dit moment, is dat mensen zeggen, hey, dan ga ik een open source programma als OwnCloud of NextCloud installeren op zo'n node, of het liefst op mijn eigen node. Dan heb ik mijn eigen cloudomgeving. Dus helemaal privé. Ik heb mijn eigen data onder controle. En als ik zeg iedere keer, als je nou zorgt dat je een node hebt met zodanig veel capaciteit dat die meer oplevert dan jij hoeft te betalen, dan verdient het apparaatje zichzelf nog terug ook.
Ja, dat had ik ook al begrepen. Jij had net een vraag.
Nou, het waarom hebben is nu bijna al beantwoord.
Ja. Nou ja, het waarom. We begonnen dit hele verhaal met dat het internet gecentraliseerd was geraakt. En dan denken we natuurlijk allemaal aan Amazon en Facebook en noem ze allemaal maar op.
Ja.
Daar kun je nu dus omheen.
Daar kun je nu omheen, ja. Ja, en dat is een veelgehoorde vraag. Hè? Zoals we al aangaf aan het begin, ik heb veel presentaties gegeven en dat doe ik ook nog. En mijn presentaties begonnen met een heel ideologisch verhaal. Want ik vertel dat ik heb veel in Afrika gewerkt en een tijdje gewoond zelfs. En als ik tegen een Afrikaan zeg van, joh, jullie hebben helemaal geen internet. Dan laten ze heel trots een telefoontje zien en zeggen ze, wel hoor, en er staat 4G op, dus ik heb internet. Nou, ja, dan is de vraag, wat is nou het internet? Dat is waar jouw data wordt opgeslagen, waar je applicaties draaien. Als wij in Midden-Afrika een Zoom-verbinding willen met iemand die 30 kilometer verderop woont, dan blijkt het signaal 9000 kilometer op en neer te gaan naar het dichtstbijzijnde datacentrum. Dus je hebt helemaal geen internet. Het strandt het land uit. Het GBP stroomt ook het land uit. Hè?
Je hebt wel een internetverbinding, maar je hebt geen internetinfrastructuur. Ja. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
Ja, dus de infrastructuur, de dataopslag, ligt voornamelijk bij ons in Noord-Europa en Noord-Amerika. Ja. En een klein beetje verspreid over de wereld. En de reden waarom ik net al aangaf dat Threefold op een gegeven moment op uitnodiging zelfs naar Afrika is gegaan, naar Zanzibar en Tanzania, door een president, is dat die tot de conclusie zijn gekomen, als wij door veel goedkopere en makkelijk schaalbare en van die kleine nodes ons eigen netwerk kunnen bouwen en ons eigen data kunnen opslaan, scheelt ze dat miljarden op jaarbasis die niet meer het land uitstromen. Dus het heeft voor die 40% van de wereld zonder dataopslag ook nog eens een enorm economisch en ideologisch voordeel.
Maar dat is dus voor specifieke toepassingen in Zanzibar. Want even naar de New York Times is er natuurlijk niet bij.
Bedoel je dat?
Nou ja, ik zit heel wel voor, dus ik heb dan dat decentrale op Zanzibar, allemaal nodes, hartstikke mooi. Ik zet daar mijn website op, dus mensen kunnen ook naar Herbert's website toe, want dat staat allemaal daarop. Ik zoek even van, want je hebt natuurlijk ook Meta, dus kan je dan nog gewoon naar de New York Times?
Ja, zeker. Aan het internet toegang verandert niets. Nogmaals, het is een stukje.
Maar dan gaat mijn data nog steeds naar de New York Times toevallig niet. Ik moet een beter voorbeeld hebben. Maar dan gaat mijn data nog steeds naar Instagram als ik naar Instagram wil.
Absoluut. Maar op het moment dat de keuze tussen, in plaats van dat ik op de Google Drive mijn data zet, kan ik dat op mijn eigen Nextcloud brengen.
Storage snap ik.
En op het moment dat ik een Zoom-verbinding wil maken, kan ik dat nu via, Nextcloud Talk heet het geloof ik. En dan maakt het signaal, legt gewoon diezelfde 30 kilometer af, in plaats van 9000 kilometer op en neer naar Europa.
Ja, dus daarom zoek ik dat verschil, wat dus het voordeel is. En dat is een andere applicatie, niet die Zoom-applicatie, maar een andere videocall-applicatie.
Ja, gedecentraliseerd ook weer.
Een gedecentraliseerde. Maar als ik gewoon naar Instagram wil, dan ga ik weer centraal. Dan zet ik mijn data daar neer. En ik log in. En dan zit alles nog bij Meta.
Ja,
maar we hebben wel iets te pakken wat belangrijk is volgens mij. Want ik dacht tot nu toe vooral aan opslag. Maar als ik jou goed begrijp nu, Robert-Jan, dan kun je in die nodes kun je ook dingen laten draaien.
Ja, absoluut.
Je kunt daar gewoon, zoals
je eigen bij website kan je draaien.
Ja. Ja, nou ja, een website draaien is één ding, maar een dienst draaien is net weer iets anders.
Ja, je zou, net zoals je Office 365 nu online hebt en in de cloud hebt en die alle bewerkingen, dan zou je je eigen, heel veel van dat soort pakketten waar we het net over hadden, ik zeg steeds Nextcloud, maar er zijn er meerdere, maar heel veel van die open source.
WordPress en dat soort dingen.
Ja, dat kun je lokaal draaien nu. Ja.
Maar goed, met Microsoft 365 kan ik toch niet op Zero OS draaien?
De alternatieven daarvoor.
Dus oké.
Ja, dus dat blijft natuurlijk een strijd tussen standaarden. Als jij gebruik wil maken van Facebook, of Instagram noemde je net zelf, dan ga je gewoon daarheen. En er is niemand die voor jou heel Instagram of heel Facebook op die nodes.
Nee, zet. Maar
dat
waarom
gaat Mark Zuckerberg zeker niet doen.
Nee. Maar daarom kom ik erop, omdat dan mijn data nog steeds bij Meta staat. Dus dat probleem heb ik niet opgelost. Dat staat dan nog steeds.
Maar de data centraal van jouw bedrijf, als jij erin slaagt om jouw hele bedrijf te hosten op die infrastructuur van die Freenodes.
Ja, maar dat ga je natuurlijk nooit doen.
Nou, er zijn inmiddels gelukkig bedrijven die dat doen.
Ja, maar dat zijn kleine bedrijven. Dat zijn geen digitale bedrijven. Want dat kan niet.
Zeg.
Wat?
Natuurlijk zijn het digitale
bedrijven. Nee, maar ik bedoel, die zeg maar echt digitaal nodig hebben om te kunnen groeien. Waarom ik dit zeg, is dit. Je hebt natuurlijk die grote cloud providers op dit moment nodig. Door alle apps die ze er hebben. Alle analyses, de kunstmatige intelligentie die erop draait. Ja, dat kan je op die kleine noden nooit doen.
Nou, dat denk dat je er nog zal verbazen. En daar ben ik langzamerhand door de jaren heen ook achtergekomen. Omdat ik veel van die presentaties gaf. En continu de vraag van mensen kregen. Ja, maar ik wil van Big Tech af. Ik zeg iedere keer, ja, dat is een beetje inherent aan het feit dat je de boel gaat decentraliseren. Is dat Big Tech een beetje zijn monopolie gaat kwijtraken. Dat was niet de reden waarom het uitgevonden is. Maar dat is wel. Maar er zijn volgens mij drie zaken nodig om Big Tech vrij te worden. Dat is één, een gedecentraliseerd netwerk, waar je dus zelf als gebruiker kan bepalen waar je je data opslaat en dat niet bij Big Tech hoeft te doen. Het tweede is, kijk naar je operatingssystemen, naar je mobiele telefoons.
Laten we die één en dan even stoppen.
Ja?
Of wil je ze alle drie? Ik wil op één al reageren namelijk.
Nou, laat, Ja, dan eerst even die,
twee,
die drie.
Okay, doe maar. Ja.
Nou ja, omdat we het net over applicaties hadden. Hè? Dus de tweede die ik aangeef, kijk naar je mobiele telefoon en bijvoorbeeld je laptop, de computer die je gebruikt. Hè? Draait het op Windows en Apple en zo. Ja, lees dan de algemene voorwaarden eens door. Want ze mogen best heel veel met je data, om het maar voorzichtig uit te drukken. Ja. Hè? Dus ook daar zijn alternatieven voor. En je zou op je telefoon EOS of GrafenoS. Er zijn best wel mooie alternatieven voor. Voor je laptop zou je iets van Linux kunnen installeren. En als derde is het, ga op zoek naar alternatieve applicaties. En dan komen we op de Twitters van deze wereld. Daar heb je nou een Mastodon voor. De Google Clouds en de OneDrives, daar hebben we nou Nextcloud voor. Er zijn al heel veel alternatieven. Sterker nog, er is een heel mooi programmaatje, een soort remote desktop, waar we nu mee bezig zijn om dat dus te installeren. Dat heet Umbrel. Ik weet niet of jullie er al van gehoord hebben.
Nee,
ik niet.
Echt heel interessant om eens naar te kijken. En daar zit dus bijvoorbeeld je eigen privé AI in. Dus je hebt dan een soort...
Je hebt ook lokaal, je hebt gewoon iOS-appjes die lokaal draaien ze AI, dus lokaal. Ja. Klopt. Maar nu ben ik, ik heb het niet meegeschreven. De tweede en derde heb ik meegeschreven. Wat was de eerste nu waar ik op wil?
Echt een decentraliseerd netwerk. Okay, dus waar je zelf bepaalt waar je je data opslaat.
Ja, dus ik ga zelf bepalen waar ik mijn data opslaat. Nou, dus dat bedoel ik mee. Als ik een klein bedrijfje ben, snap ik dat. Mm-hmm. Weet je, want dan kan ik het ergens opslaan bij mezelf. Maar kijk, wij praten hier ook al 7 jaar over je kluis die je zelf hebt. Ja. Je eigen data own je. Maar in de praktijk is dat best wel lastig.
Ja.
En als je heel veel data hebt als bedrijf, weet je wel, dan is het best wel makkelijk. Dan komen we weer om dat bij AWS of Azure allemaal neer te zetten. Dan kan je allemaal analyses opdraaien. Je kan kijken wat je nog meer met die data kan.
Ja, dat is het ook een beetje. Je voelt een beetje koud watervrees bij de huidige. En het is misschien oneerbiedig naar de ICT-afdelingen van veel bedrijven. Hè? Maar we zien natuurlijk best wel interesse uit, ook in de professionals. En die haken dan op een gegeven moment af. Want die zeggen, ja, hoe zit het met mijn datazekerheid? En
ja,
met,
dat soort dingen. Hè? Schaalbaarheid.
Maar dan zul je op een gegeven moment een keer aan moeten beginnen. Hè? Ik ben meer van het type van, begin nou maar. En je kunt het misschien parallel draaien. Ik zeg ook niet dat we het hele huidige gecentraliseerde internet, dat we dat verwijl moeten zeggen. En misschien er zit heel veel faciliteiten in de huidige datacenters zoals we die hebben. Ze hebben extra snelheden, ze geven IP-adressen uit, ze hebben dubbele voedingen. Dus laten we daar een deel gewoon van intact houden. Alleen, we hebben nu de keuze, leggen we dat daar neer of leggen we dat op een eigen gedecentraliseerd netwerk neer?
Ja, kun je één case geven van een behoorlijk groot bedrijf die dat inderdaad wel op die nodes hebben gezet en waar echt goede resultaten. Dat het schaalbaar was en dat ze analyses konden draaien. Dat het gewoon werkte.
En ik zelf niet en daar ben ik ook niet technisch genoeg voor.
Maar heb je...
Ik heb als klant, ik verkoop normaal gesproken alleen die nodes en ik geef die presentaties, maar ik help bedrijven wel eens mee. En we hebben voor een bedrijf ook een Nextcloud installatie opgezet. Mm-hmm. Waar die meerdere gebruikers toegang heeft van, joh, ga dat eens proberen. En dat draait inmiddels al een jaar en hij is een... hij bevoorraadt schepen. Dus best wel een aardig bedrijfje is dat. En die wilde
dus dat is in elk geval een voorbeeld.
Ja, ja. En wat je ook merkt, en dat is natuurlijk op het moment dat het begint in te dalen, wat dat eigenlijk inhoudt, dat ik nou in één keer de hele wereld aan gedecentraliseerde capaciteit aan mijn vingertips heb. Als je als Nederlands bedrijf, ik noem maar een zijstraat, in Australië volgende week een of andere seminar of een bijeenkomst hebt en je hebt daar tijdelijk enkele dagen even een grote hoeveelheid opslag nodig omdat je daar lokaal iets wil laten doen of downloaden of videopresentaties of wat dan ook, dan kun je dat nu dus alle de minuut zonder investering in hardware aan die kant van de oceaan afsluiten. En als je 3 dagen later klaar bent, dan zet je de knop weer uit en dan stopt het weer. Het is een hele flexibele manier ook van omgaan met data.
Hoe groot is dat netwerk op dit moment? Je kunt aantallen nodes, opslagcapaciteit.
Dat is een beetje lastig in te schatten. Ik heb vanochtend nog eens even gekeken of gisteren. En toen zag ik dat er 2000 nodes online zijn. Dat klinkt niet veel.
Wereldwijd.
Maar wereldwijd. Ik moet er gelijk bij zeggen dat op dit moment waren dat zo'n 40.000 CPU's en 26 petabyte aan opslagruimte. Wat nog lang niet allemaal gebruikt is. En wat je nu ook merkt is, om dat economietje te gaan laten draaien, zitten we nu ook op het punt dat we zeggen, laten we mensen ook meenemen en het gaan laten gebruiken. Want als het gebruikt wordt, gaat dat stromen. En als er meer vraag komt naar capaciteit, dan komt dat ongetwijfeld. En die koers gaat straks wat stijgen. Mensen vinden het nog interessanter. Ze gaan nog wat nodes aan. Precies, van die tokens. Ja, ja, ja. Dus op dit moment is er meer dan voldoende capaciteit om te zeggen, jongens, ga het nou gebruiken. We kunnen wel capaciteit gaan uitbreiden, maar als niemand het gebruikt, heeft dat niet zoveel zin.
Want een petabyte is, als ik me goed herinner, 1000 terabyte.
Ja.
Ja, dus dat is inderdaad een behoorlijke... Ik weet niet of dat dan nou Met wat Facebook beschikbaar heeft, dat zal wel weer niet.
Nee, en daarbij wat ik aan wilde aangeven is, een van de zaken waar ze aan hebben gewerkt is om het wat duurzamer te maken. Dus als jij meerdere nodes thuis zou hebben, zou je tegen een van die nodes kunnen zeggen, breng mijn andere nodes in slaapstand, tenzij ze nodig zijn.
Ja.
Dus 2000 online nodes betekent dat er wel 10.000 kunnen zijn die in een ruststand staan, omdat ze op dit moment niet gebruikt worden, wat weer enorm veel aan elektriciteit scheelt.
Ja, want dat was ook iets waar ik me het hoofd over zat te breken. Er is de laatste tijd veel kritiek op de energie die het allemaal kost. Hè. Dan heb ik het over die grote datacentra. We weten allemaal nog Facebook in de Noordoostpolder en zo. Dus dat is een probleem. Sociale media kosten heel veel energie. Gaming kost heel veel energie. AI kost heel veel energie. Bitcoin, daar zal ik dan ook maar bij noemen, hè, als ik toch bezig ben. Hoe zit dat met deze nodes? Is dat nou een zuiniger manier om een datacenter te stichten, een decentraal datacenter? Of is het juist minder zuinig? Want als je zo'n datacenter, een hele hoop van de apparaten, servers in één ruimte propt, dan heb je natuurlijk wel schaalvoordelen. Dan kun je de koeling centraliseren, dan kun je de warmte hergebruiken, dan kun je zonnepanelen op het dak leggen enzovoort. Dus hoe zitten die verhoudingen? Ja, weet je daar iets van?
Als we gewoon naar de nodes die wij verkopen kijken, in een ruststand verbruiken die zo'n beetje 9 à 10 watt. Hè. Dus de koeling, dat zal niet zo'n probleem zijn. Dus die heb je ook niet nodig. Ja. Hè, precies. Hè. Dus, maar het zit hem denk ik voornamelijk in het feit dat 1. Je kunt het deel van het netwerk wat je niet gebruikt in slaapstand brengen. 2. Dat deel van de wereld, we hadden net het voorbeeld van Afrika. Op het moment dat mijn signaal niet meer 9000 kilometer op en neer hoeft, maar 30 kilometer aflaat, dan heb ik 7500 kilometer winst aan apparaten waar ik doorheen moet. Ja. Die niet meer verbruikt hoeven te worden.
Ja, ja, ja.
Dus het gaat veel meer naar een lokaler energieverbruik. En dus door die, ja, ik zou bijna zeggen, door die verdeling, door die spreiding, zou dat efficiënter moeten zijn. Het is al een lastig onderwerp, zeker omdat je net al aangaf AI. Die is nu opkomend. Nou, die slurpen aan GPU's, hè, vooral grafische kaartenvermogen. Ja. Dat zie je nu ook langzaam in de nodes gebeuren, ook op dit netwerk. Er is nu dus... Ja, misschien maak ik al een...
Ja, ga maar door.
Ja. He, want er is gewoon heel veel vraag door AI. Die is ongelooflijk hongerig naar GPU's. En op het moment dat die beginnen te installeren in die nodes, dan blijkt die al, he, die vraag die komt gelijk. Die wordt ook al gebruikt. En die slurp inderdaad heel veel energie.
Ja, maar ik begrijp niet... Ik snap het niet. Dus in die nodes draaien ook gewoon large language models. Die train je dus in die modus. Ik kan me voorstellen dat in hele grote datacenters die H100 chips van Nvidia, die zijn aan het blazen. En ik heb trouwens, ja, ik heb wel gehoord dat je dat natuurlijk ook zelf wat kan doen. Maar je traint dus ook taalmodellen gewoon in je nodes.
Nee, je stelt het beschikbaar. Je stelt de capaciteit beschikbaar.
Anderen, ja, okay.
Dus op het moment die computer waar je het over had, als jij daar een dikke grafische kaart in stopt en zegt, ik heb hier een node en het internet.
Ja, kom maar op en dan krijg ik weer jouw tokens.
Dan heb je een GPU, huppatee, huren die handel.
Ja. Hey, en hoeveel is het nu echt voor, van ik wil tegen het centrale internet, dus goed voor de wereld. En hoeveel is het nu voor ik wil wat geld verdienen met die tokens? Wat is die verhouding? Wat merk jij in de community?
Nou, dat is een lastig. Ik hoop 70-30. En ik denk dat ik dan aardig in de richting zit waarbij 70 meer ideologisch is. We willen iets beters bouwen en 30% echt voor de winst gaat. We blijven ventileren dat we zeggen, het is geen crypto-project. Die tokens, dat is alleen maar een tool om het werkend te krijgen en om jou als persoon autonoom toegang tot het internet te geven. Het is niet bedoeld als investering, kan ik een hoop geld mee verdienen. Dat uiteindelijk gaat gebeuren, prima. Moeten we ook zeker willen in iedere economie. En dat is hard, hè? Maar dat is niet, dat is een bijproduct, noem ik het maar.
Ja. Hey, en ze zullen natuurlijk altijd, als het groot wordt, 2000, 4000, 6000, zullen natuurlijk altijd ook jongens die geen goede bedoelingen hebben. Hoe zorg je voor alle security binnen al die nodes? Want er zit op het netwerk, zit weer ergens een beetje malware, heeft iemand verzonnen. Want het Zero OS, natuurlijk open source, mensen zullen dat controleren. Maar dat krijg je vanzelf. Hoe doe je dat allemaal in de open source community om dat te voorkomen? Of heb je nog andere middelen?
Nee, op dit moment gebeurt dat echt in de community. Hè? Het Zero OS, daar valt niks op in te breken en dan te hacken, want het is niks.
Maar dan een applicatie die daarop is gebouwd.
De applicatie zit erop wel. En inderdaad is het op dit moment de community die bijspringt. Kijk, Ook dat is een vraag die ik wel eens krijg. Ik zeg, als je alle voordelen bekijkt van de decentralisatie. Hè, ik vind het is meer privé. Het is beter betaalbaar voor de hele wereld. Het is waarschijnlijk dus efficiënter. Vanwege die lange dataafstanden waar we het net over hadden. Het is makkelijker schaalbaar. Het is ook minder onveilig. Want in plaats dat ik het centraal opsla, wat we nu zien in Oekraïne. Hè, je hoeft het maar aan te vallen. En hackers bijvoorbeeld. Datacenters zijn een gewild doelwit van hackers. Als je dat helemaal decentraliseert en allemaal kleine nodes, dan wordt dat veel lastiger. Dus het heeft heel veel voordelen. En natuurlijk zal er altijd weer misbruik gemaakt van worden. Ik zeg altijd, toen de atomen splijten werden uitgevonden, hebben er energie van gemaakt en bommen. Het huidige internet, daar hebben we ook een dark web verzonnen. En ook hier zal wel weer iets gebeuren.
Als het ware niet door de beugel komen.
Ik zeg, en als de autoriteiten bij mij aan de deur kloppen en zeggen, nou, die staat iets op die nood wat echt niet kan, dan moeten we ons medewerking verlenen. Daar is het niet voor bedacht.
Ja. Ik heb nog een vraag over veiligheid. Want stel, ik ben een bedrijf of ik ben een persoon en ik zet data in die cloud, die van mij zijn. Hoe weet ik waar die data dan fysiek staan? Hebben die een plaats die je kan achterhalen?
Geografisch of? Kun je het. Je kunt wel zeggen, ik wil het binnen Nederland hebben.
En het volgende is, is dat ook gebackupt op een of andere manier? Of moet ik zelf zorgen voor een backup bij mij lokaal? Want stel, er valt een bom of gewoon een bliksemstraal op die ene node waar dan toevallig mijn data staan. Is dat beschermd of ben ik het dan kwijt?
Ja, nou, daar verandert in principe niks aan. Als een apparaat uitvalt, dan kun je niet bij je data.
Ja.
Die decentrale netwerk, dat leent zich wel heel mooi voor één. Nou, we hadden het straks over Nextcloud. Dat kun je heel mooi parallel installeren op twee nodes. Dus als er één uitvalt, blijft die gewoon doordraaien. Merk je geen verschil. Ik zelf beheers de technologie niet, maar ik begrijp van de techneuten dat zij gebruik maken van QSFS, Quantum Safe File Storage. Dat schijnt een protocol te zijn. Quantum Safe geeft dat al aan. Zelfs de beste quantumcomputers kunnen er niet breken. Hè? En wat doen ze? Ze hakken data op in 20 stukjes, versleutelen die apart van elkaar en zetten het op 20 verschillende locaties neer. Ja, dus dan wordt het heel lastig om daar überhaupt bij te komen, achter te komen. Plus dat dat ook nog eens zodanig wordt versleuteld. En als voorbeeld geef ik altijd, als ik ergens het cijfer 10 opsla, ergens anders het cijfer 3 en ergens anders het cijfer 7. En iemand trekt de stekker van 3 eruit, dan weten 10 en 7 van elkaar, het verschil tussen ons is weg en kunnen dat ergens anders hergenereren. Dus het is een self-healing protocol is het. En dat is bij uitstek geschikt voor dit soort netwerken. En dat scheelt je ook weer backups op deze manier. Dus ook weer dataopslag.
Ja. Oké. Okay.
Dus dat is het netwerk. Ik wil nog even iets door op de applicaties. Dus je noemde al Mastodon, je noemde al Nextcloud. Zijn er nog andere applicaties waarbij je van, wow, dat is echt niet normaal dat op Zero OS is gebouwd?
Nou, het is niet op Zero OS gebouwd. Het zijn gewoon applicaties die vrijelijk beschikbaar zijn voor alles wat op Linux draait. Hè. Onze internetservice draait op Linux en Zero OS is ook een Linux. Dus dat bedoelde ik straks toen ik zei, alles wat je op het huidige internet kan installeren, kun je ook op dit internet installeren. Wij zelf maken gebruik ook nog bijvoorbeeld van PeerTube in plaats van YouTube. We hebben ons eigenlijk videokanaal. Ja, en staat ook op een. Dat zit allemaal in dat Fediverse. Er is zo'n mooie boom
getekend. Ja, dat is ook familie van Mastodon.
Precies. PeerTube. Ja, inderdaad. Dus.
Oké. Mooi. Kunnen we nu naar die tokens? Zijn we aan de tokens?
Prima. We hebben er al veel over gezegd eigenlijk. Hè? Dus wat wil jij er nog over weten?
Nou, ik wil dus hoeveel tokens krijg ik? Hoe rijk word ik ervan? Ik moet voor €1100 zo'n node kopen. En ongeveer geloof ik, zag ik op de site.
Ja, dat is ongeveer de prijs. Ja, €1000 zijn ze nu. Ja, afhankelijk van welke, van welk model.
Maar, tuurlijk.
Ja. Nou ja, dus wanneer heb ik dat terugverdiend?
Om een vergelijking. Ja, dat is dus heel afhankelijk van de koers. Hè, want je zult het dan omroepen rekenen in euro's. Ook daar heb ik even naar gekeken. En zag dat het tussen oktober afgelopen jaar en februari nu. Dus dat zijn 4 maanden, 5 maanden.
Vijf.
Is die al 3,5 keer gestegen. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op.
Slaap het rijk worden, Ben.
Nou, dat valt mee.
Nee, maar alle crypto's.
Maar als je puur naar de tokenomics kijkt, dan zeg ik, stel je voor die node die je net hebt aangegeven van €1000. En dat is die Icon XL. Die levert om en nabij de 650 tokens per maand op. En als jij je gebruiker zegt, ik zoek eigenlijk een cloudomgeving van 50 gigabyte aan opslag, dan zou je dat voor rond de 400 al makkelijk moeten kunnen hebben. 350 tot 400. Dus dat geeft een beetje de orde van grootte aan. En dan hou je dus nog over.
Ja.
En als je vraagt, wat is de koers op dit moment? Die is volgens mij 0,02 afgerond.
Ja.
Maar dus dat zijn een paar tientjes. Nee, dat is het. €12 per maand, €15.
Ja.
Ja, dan heb je inderdaad wel een paar jaar nodig om die 1000 euro terug te verdienen.
Ja, er zijn ook, en daar ben ik er zelf één van.
In de situatie dat je alleen het apparaat neerzet en verder helemaal niks doet. Hè?
Ja.
Zodra je het apparaat neerzet en ook nog gebruik gaat maken van die diensten, dan krijg je niet alleen, maar dan moet je ook betalen. En dan
wordt in principe bespaar je ook. Hè? Mensen die nu zeggen, ik heb een website of ik betaal voor een cloudomgeving. Nou, schaf dan eenmalig een node aan en gebruik die tokens om daar je website en je cloudomgeving op te zetten. Hè? Heb je in principe levenslang gratis opslag.
Hè? En
je hebt eenmalig bespaard.
Ja.
Maar om een beetje die veiligheid en zekerheid te bieden waar we het net over hadden. Je kunt, zoals ik al aangaf, ieder apparaat met een AMD of een Intel processor, een beetje een gangbaar apparaat, redelijk goed ombouwen tot een node. Wat betekent dat wij ook verschillende grote rack-servers in het datacenter hebben staan, omgebouwd tot node, met heel veel capaciteit, met IP-adressen. En dat is heel belangrijk. We hebben natuurlijk publiekelijk toegang nodig op een of andere manier, hè, dus die apparaten. En op het moment dat die aan bepaalde voorwaarden voldoen, van er moet een dubbele voeding, extra internetlijnen, hè, dus eigenlijk dezelfde garanties bieden als wat op dit moment op het huidige centrale internet gebeurt. Dan worden dat zogenaamde gold farms, noemen ze dat. En als gebruiker kun jij zeggen, nou, ik wil data op mijn eigen node opslaan, maar ik wil wel een backup op een gold farm. Of ik wil wel de capaciteit op een gold. Het is jou vrij aan jou om te bepalen wat je wil en in welke gradatie van veiligheid.
Ja, ja, ja. En de tokens kun je ook gewoon kopen op een exchange?
Ja, absoluut.
Hoe heten ze?
Ja, de TFT, de Threefold Token. En het draait op dit moment voornamelijk op de Stellar Chain. Ik begrijp dat er alweer bruggen gebouwd worden naar andere chains toe. Ik kom nou al gelijk weer een beetje op glad. Ik zit niet zo in de crypto's.
Neem je zo in de hupswaai.
ik heb zelf de makkelijkste app die ik nog steeds vind. Dat is Lobster, heet dat. Lobster. Okay. Afkort. En daar kun je vrij makkelijk via die Stella tokens. Kun je voor €50 kun je een stapel van die tokens kopen. En gelijk aan de slag gaan eigenlijk.
Oké. Eens even kijken hoor. Ik wou hier nog meer. Als je zo'n node koopt, dan betaal je dus 1000 euro. Wie maakt daar dan winst op? Is dat, als jij ze verkoopt, maak jij er waarschijnlijk winst op?
Ik hoop een heel klein beetje, ja.
Ja. En Threefold als bedrijf?
Nee, niet.
Niet?
Nee, maar aan die tokenomics hooguit. Hè, dus op het moment dat je ze begint uit te geven, dan zal er ongetwijfeld een 0,01% die kant op verdwijnen.
Ja.
Ze hebben in het begin hebben ze zelf op hun eigen marketplace die nodes verkocht. Want ja, ze moeten ergens beginnen. Maar zo snel mogelijk, net zoals dat ze hun Zero OS hebben vrijgegeven, hebben ze ook gezegd, nou, we hebben inmiddels wat partijen leren kennen die wij wel vertrouwen. Daar ben ik er gelukkig één van geworden. En mogen wij dus die nodes...
Jij bent een soort Europese contactpersoon voor het hele gebeuren,
ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Hoe was
ja,
je dat?
Mezelf, door heel lief en aardig te zijn en vooral heel geïnteresseerd.
Zo nee, makkelijk het is, leven.
Nee. Ik eigenlijk sinds, ik denk al wel eens een beetje eind 80e jaren. Ik kom echt uit de elektronica. Dus ik bouwde vroeger al computers in elkaar toen dat nog vrij nieuw was. En dat verkocht ik aan vrienden en kennissen. Ik heb een broer gehad die in de ICT heeft gezeten. Dus het is eigenlijk altijd een beetje naast mijn huidige werk blijven kabbelen. Ik heb ook een webhostingbedrijf gehad een tijdje. En het was een aantal jaren geleden dat ik hoorde van het decentrale internet. Toen kwamen er wat zaken bij elkaar. Eigenlijk, misschien moet ik nog vertellen dat ik veel gereisd heb voor mijn werk. In mijn vorige leven
noemde
dat
iedere
keer maar. Precies, Afrika heb ik mijn oudere vrouw ook leren kennen. Ik heb 17 jaar lang rond mogen reizen. En dan zie je natuurlijk ook heel veel ongelijke, hoe noem je dat? Ik zeg altijd, ik stond voor het stoplicht met politie-escorten voor en achter me. En vervolgens liggen mensen links en rechts naast me te creperen. En
die zeggen,
dus je gaat op een gegeven moment, merk je wel dat er iets mis is in deze wereld. Dus door de jaren heen, ik zal niet te veel in details treden, maar hebben we een stichting een goed doel gestart. We hebben scholen gebouwd. We hebben iets proberen terug te doen, zal ik maar zeggen, voor de wereld. En op een gegeven moment bekroop mij het idee van, goh, wat raar eigenlijk dat hele het globalistische gedoe waar we nou mee bezig zijn. Waarom moeten mijn appels uit Australië komen? Die hebben we hier toch ook?
Ja.
Dus daar ging ik een beetje naar op zoek. En toen bleek er in Nederland verschillende stromingen te zijn die er al heel lang mee bezig zijn. Die zeggen, we moeten allemaal weer terug naar lokaal. En ik ben dus bij zo'n bijeenkomst geweest. En die hadden allemaal onderwerpen. Dus waar komt mijn voedsel lokaal? Kunnen we dat niet lokaal regelen? Kunnen we onze gezondheidszorg niet lokaal regelen? Onze energievoorziening? We hebben inmiddels best wel de kennis opgebouwd als samenleving dat we dat misschien allemaal weer terug naar lokaal kunnen. En één zaak daarvan was, kunnen we ook dat internet weer lokaal brengen? Kunnen we onze data lokaal opslaan in plaats van de andere kant van de wereld? En toen ik die mensen hoorde vertellen, er was één iemand die toen zei, dat is er wel jaren terug, die zei, nou, onze website draait in Zwitserland, dus dat is hartstikke veilig. Nou, volgens mij zit het iets genuanceerder in elkaar. En dus ik heb toen aangegeven van, goh, ik wil daar wat over vertellen. Nou, sindsdien is het eigenlijk in de stroomversnelling gegaan en nu zit ik bij jullie.
Ja.
Ja. Ik wou nog vragen naar, want dit klinkt allemaal mooi en overtuigend en zo. Maar ik herinner me wel uit pak een beet het begin van deze eeuw. Toen had je bijvoorbeeld, het is maar één voorbeeld trouwens, een initiatief dat heette Freenet. En dat doet in verschillende opzichten, doet dat wel denken aan wat jij nu vertelt. Freenet, in mijn herinnering, dat was dan software die je kon downloaden. En als je dat deed, dan werd een deel van je harddiskruimte werd beschikbaar gesteld aan de gemeenschap.
Ja.
En dan, dat was in ieder geval een mogelijkheid om data op te slaan, om hele websites draaien en diensten aanbieden. Dat was dan denk ik wel weer een ander verhaal in dit geval. Maar er was geencrypt. De bedenker daarvan was een privacy fanaat, als ik me goed herinner. Mm-hmm. En dat is toch wel een stille dood gestorven. Dat wil zeggen, het zou kunnen dat ergens in een vergeten hoekje van internet het nog draait.
Nee, dit soort initiatieven blijven klein. Dus daar moet het over hebben.
Ja.
Hoe we dat nu groter maken of niet.
Daar kunnen we het over hebben. Of we kunnen het erover hebben waarom Freenet nooit is geworden. Wat jij hoopt dat Threefold gaat worden.
Ja.
Kun je daar eens over filosoferen?
Dat kan ik proberen. Ik ken daar het Freenet niet goed genoeg voor. En ik heb ervan gehoord. En ik weet er inderdaad
maar
van wat je nu net vertelt.
Is ook precies.
Nou ja, dat is op zich nog best wel actueel. Hè. Er zijn veel mensen die dat gebruiken en die dat willen gebruiken. En die groepen praten ook met elkaar. Want dat IPFS kun je weer prima draaien op het op een decentraal netwerk.
Ja, ja. Ja.
Dus en datzelfde geldt voor Holochain. Holochain die is ook best groot aan het worden. Die gedecentraliseerde apps die je daar kan ontwikkelen. En wat blijkt, in Afrika zijn Holochain en Threefold met z'n tweeën al bezig om daar complete scholen op te richten. Waar ze lesgeven in en die mensen die apps laten ontwikkelen op het decentrale netwerk. Dus om antwoord te geven op jullie eerste vraag. De details weet ik, of nou laat ik het zeggen. Wat ik zie is dat het gewoon ongelooflijk veel geld en effort zou kosten om het wereldwijd om reclame te zou gaan maken.
Ja.
Ze zijn geen big tech. Ze hebben er iets van $50 miljoen aan eigen geld in gestopt. Dat is heel veel geld. Maar als je weet dat een Google iets van 3000 miljard waard is of iets dergelijks. Dan valt het dus achter de komma weg. En dus is het idee, kijk, de vraag was ook, waarom is Twitter ineens groter geworden? Waarom is Facebook ineens groot geworden? Daar zijn ook alternatieven van. Dus het idee hierachter is ook, laten we nou op lokale schaal, juist op die plekken, zoals in Afrika, en wat stammen in Amerika, begrijp ik, en verschillende plekken, de projecten ontwikkelen, tot ze zodanig groot zijn, dat er op een gegeven moment, dan gaat die sneeuwbal rollen, dan is er geen weg terug, dan komt het ineens in de schijnwerp, ze moeten kijken wat daar gebeurt.
Ja.
En daar probeer ik hier aan te trekken.
Maar goed, als je het voorbeeld Twitter of Facebook als voorbeeld gebruikt. Weet je, daar is een behoefte aan bij de gebruiker. Het is een intrinsieke behoefte. Weet je, ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik wil. Ik wil plaatjes kijken. Maar hier maak je infrastructuur. Dus er is geen intrinsieke behoefte om een infrastructuur te maken. Want ja, dat is leuk, maar ja, idealistisch. Maar dat krijgt geen schaal omdat die behoefte er niet is vanuit de biologie van de mens. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, er moet dus een decentraal, en dat kan bijvoorbeeld Mastodon zijn, maar je ziet hoe moeilijk dat is, moet een decentrale intrinsieke behoefte zijn van een mens, een applicatie, of die alleen maar draait op jullie.
Je zoekt een killer app.
Nou ja, maar anders gaat dat niet lukken. Want kijk, ik vind namelijk een hele interessante vraag. We willen dit allemaal, we praten er al meer dan 30 jaar over, maar wees eerlijk, het lukt niet. Punt. Nou, we hebben Blue Sky, we hebben Mastodon, we hebben PeerTube, we hebben hier al, Public Spaces hebben we hier al 100 keer gehad. Het lukt maar niet. En Herbert en ik zijn op zoek van, wat zijn de elementen waarom het niet lukt? En wat moeten wij doen om het iets meer schaal te laten krijgen? Dan kun je daar iets over zeggen. Eerst waarom het niet lukt. Volgens jou. Ik gaf net aan, geen applicatie die mensen echt intrinsiek behoefte hebben. Want je zit niet te wachten op een autoweg. Je zit wel te wachten om van A naar B te gaan.
Mm-hmm. Het enige wat ik er nu over kan zeggen is dat ik zie dat er heel veel applicatie-ideeën en ook applicaties gebouwd worden. Nu terwijl we hier zitten.
Je bent het niet mee eens dat het klein blijft?
Nee, en ik hoop het ook niet. Ik wil het ook niet weten. Dus ik blijf net zo lang trekken en net zo lang naar studio's komen en presentaties geven tot iedereen ziet dat ze de keuze hebben. Want dat is wel je had het net over ideologisch. Ik durf te zeggen dat 80% van de mensen die ik spreek, die op mij afkomen, die me ook uitnodigen, juist wel dat ideologisch karakter hebben. Ik heb heel veel mensen die zelfs alleenstaande vrouwtjes vrouwen van 65 plus, die zeggen, ik wil graag zijn noden hebben. Niet omdat ik er iets mee ga doen, maar ik snap jouw verhaal en ik wil dat ding hebben, want ik bouw er een betere samenleving mee. Dus,
ja, maar in de praktijk.
En of het daarmee doorslaat, weet ik niet. Wat ik wel heel leuk vind, is om langzamerhand toch te zien dat onze staatssecretaris Alexandra van Huffelen 2 weken heeft geroepen: ik ga van Twitter af, ik ga naar Mastodon toe, want ik ben het zat dat iemand anders controle heeft over mijn data.
Ja, maar en aan de andere kant wordt er ook data van de overheid opgeslagen op de Google Cloud. Dat is de andere kant.
Ja.
Dus je ziet het gemak, het geld, bepaalt dan weer dat big tech nog steeds groot is.
Ja.
Dus daarom zoek ik naar wegen hoe we het dan wel krijgen. En tokens, ik vind jouw tokenmodel, ja, ze doen natuurlijk allemaal, maar ik vind dat wel een aardig. Ja, dan heb je ook een financiële incentive om er iets mee te doen.
Ja, plus dat het helpt elkaar. Hè? Je hebt de tokens nodig voor het netwerk en het netwerk voor de tokens. Dus je hebt dat
en een incentive om met crypto te leren omgaan, denk ik dan ook.
Precies, is maar ook dat, een goede manier.
Ja.
Ja. Oké, maar het element, laten we even voor het activity pub van Mastodon, hè, dat draait Mastodon erop, op dat protocol.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat met zo'n protocol, met wat jij maakt?
Ik bouw alleen maar die nodes. Ik zit niet zo aan de applicatie.
Nee, ja, ik dacht.
En op het moment dat ik applicatie. Nee, we hebben wel eens een Mastodon instantie gedraaid. En die wordt er na een paar dagen zo populair dat het zo groot wordt dat het in elkaar stort. En daar is heel veel aandacht en tijd voor nodig. Oh, en een aantal vrijwilligers die zeggen, joh, ik word dan mede-administrator. En we gaan dat. Dus dat moet je echt professioneel aanpakken. En het was een leuk experiment, maar dat. Het functioneert.
Nou, dat vind ik heel mooi dat je dit zegt. Maar, want dit is natuurlijk een van de punten, schalen. Ja. Het wordt dan zo populair, die nood valt in elkaar. Dus hoe zorg je dat je de community zo stuurt of regisseert of faciliteert, zodat het niet in elkaar klapt?
Nee, nou, dat was ook niet nodig geweest. Hè. Als we het via, je hebt allemaal van die mooie, wat is het, Docker en allemaal van dat soort mooie schaalbare applicaties waar je het op in had kunnen installeren. En het ging mis. Nou, ik kan vertellen waar het misging. Op het moment dat je alle data op je eigen instantie laat installeren, dus ook je media laat installeren, dan loop je schijf vrij snel vol. En toen ik ging informeren van, goh, hoe doen die andere Mastodon-instanties dat dan? Die blijken dan alle media op te slaan weer op de Big Tech Service.
Goed verhaal dit.
Want het is zo lekker flexibel.
Ja, flexibel schaalbaar.
Overigens, als je kijkt naar de kosten, dan is het decentrale netwerk echt competitief en concurrerend, zal ik maar zeggen, met Big Tech. Dus daar, voor de kosten hoef je het niet te doen. Maar het is inderdaad een stukje gemak en een stukje onwetendheid. Dus
Ja, want de reflex is dan toch vaak om naar Amazon te stappen of iets dergelijks.
Ja, want die integraties zijn er vaak al. Hè. Dus een druk op de knop en dan werkt het alvast. Hier moet je iets veel moeite voor doen.
Ja, wat die grote partijen natuurlijk ook doen, die hebben allemaal tools zodat developers makkelijk kunnen dat ze makkelijk iets kunnen maken. Maken jullie dat ook?
Nee, ik zelf niet. Nee, ik ben echt
maar
een
ook
gebruiker.
Niet, maar ook niet Threefold. Het is niet dat de community dat ook bouwt.
Threefold is op dit moment wel met een aantal zaken bezig. Om financiële redenen hebben ze wat keuzes moeten maken. Dus ze wachten een deel op de community zoals wij om dat soort applicaties te ontwikkelen. En dat zie ik gebeuren. Waar ze zelf op dit moment mee bezig zijn. En ik denk dat dat heel interessant wordt, is dat er ook een nieuw protocol wordt geschreven. Om even terug te gaan naar die nodes. Die nodes onderling communiceren met wat wij noemen het Planetary Network. Maar dat draait op Yggdrasil. Ik weet niet of jullie dat iets zeggen. Nee. Dat is een type protocol. He, als je IPv6, dat kennen we denk ik wel. Ja. Die IP-adresje, als je naar een Yggdrasil-adres krijgt, lijkt er eigenlijk heel veel op. Dus dat heeft een eigen netwerk. Op het moment dat het Threefold-netwerk begon te groeien, bleek al gauw dat het Yggdrasil eigenlijk niet robuust genoeg was om al die data en al het verkeer aan te kunnen. Dus dat begon al een beetje te hikken en te stagneren. En wat hebben ze gezegd? Om meer dan één reden. We gaan een eigen protocol bouwen. En daar zit op dit moment de meeste aandacht. Dat gaat heten Mycelium. Ik heb wat dat betreft een redelijke primeur voor jullie.
Mycelium.
Ja, Mycelium, dat kennen we van de paddenstoelenwereld. Hè?
Ja.
Dus dat gaan ze zelf ontwikkelen.
Schimmeldraden maken ook van die netwerken. Dat komt
en het mooie daarvan, het principe daarachter is straks dat niet alleen die nodes met elkaar onderling gaan communiceren op die manier, maar wij kunnen het zelfs op onze randapparatuur doen. Dus onze laptop, onze mobiele telefoons, alles gaat straks met dat protocol werken. Onze browsers, waardoor alles versleuteld met elkaar gaat communiceren en ook nog eens de kortste weg zoekt. En dan wordt het heel interessant, want dan heb je misschien je internetprovider niet meer nodig als die ooit uitvalt, want dan zoekt het wel via een andere manier een weg. Dus dat zijn wat hele interessante ontwikkelingen die uitgerekend op dat decentrale netwerk erg mooi functioneren. Dus ik denk ook dat we nog echt in de kinderschoenen staan en in de ontwikkeling. Die 3 jaar dat het nu operationeel is, is niks in internettijd.
Dat is waar.
Er zijn ook alternatieven. Werken jullie samen met andere open protocollen, met andere decentrale internet? Of is het echt iets van jullie?
Nee, nogmaals niet van mij. Hè. Het is sowieso van ons. Hè. Ik ben alleen maar een partner die nodes bouwt en levert. En ik vertel dit verhaal heel graag. Ik ben zelf geen bouwer. Maar Trival staat er ongelooflijk voor open voor alles wat mee wil samenwerken. Ik gaf net al aan holochainen werken ze mee samen. IPFS hebben ze mee samengewerkt. En iedereen die zich aandient en zegt, hey, ik heb wat, kunnen we niet samen optrekken? Dan grijpen ze met beide handen aan. Dus wat dat betreft is het een hele open community. En dat moet ook wel, want ik bedoel... Ja.
Ik kwam bij de voorbereidingen, ik denk op de site van Threefold misschien, de term Society 4.0 tegen.
Ja,
ben wat ik is ook benieuwd naar.
Nou, dat kwam je waarschijnlijk bij mij tegen.
Oh, bij jou dan?
Ja, want dat was toen ik er straks zei van ik ben bij een bijeenkomst geweest waar de verschillende regio's vertelden over al dat voedsel en domeinen en dat soort zaken.
Lokaal gebruik.
Ja, enkele jaren geleden is er een professor geweest, Bob de Wit heet hij. Die is hoogleraar, geloof ik, strategisch leiderschap. Adviseert ook overheden. En hij legt altijd uit, ik kijk naar het verleden door te begrijpen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En hij heeft dus heel mooi in zijn boeken eens een keer geschreven over wat is nou samenleving 1.0. En dat was nog tijd van de boeren en de dorpelingen die voor elkaar zorgden met paard en wagen. En dat was Society 1.0. Toen kregen we langzaam de industriële revolutie. Toen werd het 2.0. Dan krijg je de globalisering 3.0. En hij zegt, we staan nu op een keerpunt. En met AI wat er aankomt, we worden zo meteen, hij grapt altijd, we waren tot nu toe slimmer dan een zebra. Nou, die periode die is een beetje voorbij. AI die gaat ons qua IQ al ver voorbij. Dus hoe gaan wij onze samenleving inrichten? Daar moeten we eens over nagaan denken. En daar komt dat samenleving 4.0, society 4.0 vandaan. Waarbij wat van die domeinen zijn gedefinieerd over voedsel, over hoe gaan we onze politiek organiseren. En decentraal internet is daar een onderdeel van. En zo kwam ik daarmee in contact. Dus ik ben ook als bedrijf aangesloten, eigenlijk als partner bij hun. Ik ben uitgenodigd van, joh, wil je daar eens over meepraten en meedenken? Dus dat, daar komt het vandaan.
Wat heb je maatschappelijk nodig? Dus... Van Huffelen, dat is natuurlijk heel erg prettig dat ze op Mastodon gaat en niet meer op X. Wat heb je nog meer? Want ja, dan heb je gewoon geluk. Je hebt gewoon geluk dat ze dat deed. Maar goed, je moet het ook een beetje kunnen sturen om het te stimuleren.
Ja, nou ja, we hebben het nu over Society 4.0. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Want dat zijn duizenden Nederlanders die in verschillende regio's al op al die gebieden alternatieven hebben. En ook een alternatief zoeken op dat internet. En we zitten ook dit moment in de fase, sterker nog, ik moet binnenkort een video maken waarbij we de regio's gaan vertellen, we komen naar jullie toe om mee te helpen, ook bijvoorbeeld cloudomgeving te installeren, websites te installeren, die mensen aan de hand mee te nemen om dat decentrale netwerk te gaan gebruiken. Dus dat is een voorbeeld van een stuk samenleving waar het opgepakt gaat worden, gewoon omdat die mensen dat ook willen, ze zien het voordeel er ook van.
Welk initiatief is decentraal en erg succesvol. Ik kom op die vraag door de elektriciteit zelf opwekken. En nu hebben we natuurlijk grote centrales. En nu moeten we het weer op het dak. Met je zonnepanelen decentraal. Maar je ziet hoe lastig dat ook is voor een samenleving. Heb je voorbeelden die je denkt, wow, dit is echt decentraal. Dat gaan mensen niet centraal doen. Terwijl het vroeger wel centraal was. Ik vind dat heel moeilijk om te verzinnen. Ik denk er heel veel over, want ik zie namelijk ook dat het van decentraal, centraal. En dus jij weet ze ook niet, want ik zie...
Nou ja, ik denk dat er wel maar genoemd kunnen worden. Bitcoin bijvoorbeeld?
Ja, goeie Herbert.
Dat is,
dankjewel.
Dat is een goed voorbeeld.
Ja, een hele goeie.
En ja, je kunt over van mening... Allerlei open source projecten zijn natuurlijk...
Maar hoeveel schaal heeft dat? Ja, hoeveel groot
schaal,
is dat?
Linux heeft wat dat betreft geweldig veel schaal. Kun je over discussiëren of dat decentraal is. Want het heeft nog altijd de figuur van Linus Torvalds. Die in zijn eentje dat allemaal beheert. En daar als een soort... Dat noemen ze een benevolent dictator. Hè, die, dus in die zin is het gecentraliseerd. Maar... Er zijn natuurlijk wel
misschien meer. Bitcoin is wel een leuk voorbeeld. Want die is het, wat ik zou noemen, het point of no return al lang voorbij.
Ja.
He, al zouden we weten wie de Bitcoin, en ik weet niet of jullie daar gedachten over hebben, maar wie het ooit heeft uitgevonden. maar als zou die morgen er niet meer zijn, dan leeft die Bitcoin wel voort.
Ja.
Nou, dat punt hebben we met dat decentrale netwerk ook al lang bereikt. He, dat probeert men maar iedere keer wijs te maken. Al zou Threefold morgen zeggen van, nou jongens, dat was het. Er wordt beltje erbij neer. Ja, het draait al, het loopt al en het breidt alleen maar uit. He, dat kindje... hoe zeg je dat? Het babytje is al vrijgegeven. Hè? Het operating systeem is eruit. Hè? We mogen nodes bouwen.
Ja, maar het is wel leuk om deze vergelijking te maken. Want weet je, omdat er ETF's zijn met Bitcoin. En dat het wel, weet je, het is substantieel in de samenleving. Zoveel mensen hebben Bitcoin. Als die crash is heel Nederland failliet. Nee, 1 miljoen mensen. Maar dat is best wel cruciaal. Als Threefold wegvalt. Of het decentrale internet wat er nu is met alle nodes wegvalt. Als Mastodon wegvalt. Als Twitter wegvalt, als X wegvalt, heeft het best wel impact. Geopolitiek gezien, stemmen hebben enzovoort. Dan gebeurt er wel iets. Dat is meer een rimpel dan dat Mastodon wegvalt.
Ja.
En dus dan is de vraag, wanneer bereik je dat punt? Dat het echt best wel... Bitcoin kan bijna niet meer wegvallen. Als dat wegvalt, dan hebben we echt een probleem.
En hoe lang heeft dat een probleem zouden hebben, maar het is niet weg te krijgen.
Nee, maar kijk, ook we weten, ook het decentraal is niet weg te krijgen. Maar even de fantasie dat het weg is. Dan heb je als Bitcoin morgen er niet is, dan hebben heel veel mensen financiële problemen. Want het is best wel het is een hele grote market cap. Mm. Weet je, mensen kunnen geen geld meer oversturen van Amerika naar El Salvador enzovoort. Dus mensen hebben een probleem, dat kost heel veel geld. Als nu het decentrale internet nu weg is.
Nee, zo groot is het nog lang niet.
De wereld draait gewoon door.
Ja. Ja, absoluut.
Er is niks aan de hand.
Ja. Ja.
Dat vind ik dus een beetje jammer.
Ja, de vraag is wanneer het tipping point komt, om het maar zo te noemen. Dus,
en of het er komt. Daar moeten we toch ook eerlijk in zijn dat dat niet zeker is dat dat tipping point er komt.
Nee, dat is inderdaad niet zeker. Nee, en ik denk juist door alleen maar veel aandacht aan te geven en door te bouwen en wild te laten zien.
Ja.
Normaal,
zou een applicatie zijn die echt alleen maar decentraal zou kunnen draaien? En het is misschien inderdaad wel social media, want dan kan je beter modereren als je in verschillende nodes zit. Dus misschien is dat hem wel. Met Blue Sky, weet je, met...
Nou ja, ik vind die videocalls wel een goed voorbeeld. Dat kan natuurlijk wel centraal, maar dat is ontzettend inefficiënt.
Ja.
Dat vind ik een goed sluitend verhaal.
Nou, in onze Nextcloud-omgeving, de eigen Nextcloud-omgeving die wij op de nodes hebben geïnstalleerd, zit inderdaad ook dat talk in. En op het moment dat wij meetings hebben, doen we dat via onze eigen... Via onze eigen omgeving, ja.
Ja, maar het is inefficiënt, maar de gebruiker denkt, joh, prima, even inefficiënt.
Ja, nee, die kan wat niks schelen.
Nee, precies.
Ja, ja, ja.
En dat een social media platform slecht gemodereerd wordt, kan een gebruiker wel iets schelen. Want dan denk je, wat een troep op X.
Ja.
Dus je wil een goede moderatie, je wil in een goede community zitten, je wil in een goede filterbubbel zitten. Dus daarin, dat is misschien wel een toepassing, denk van, hey.
Ja. En als ik kijk naar het publiek wat afkomt, ook op mijn presentatie, naar de leeftijd, dan is dat toch de gemiddelde leeftijd is mijn leeftijd en boven.
Hè.
Het zijn niet veel jongeren. Oh, dankjewel. Het zijn niet veel jongeren, maar wel veel mensen die zich wel zorgen maken over hun kinderen. En ik zeg dat omdat een van de ideeën, en ik weet niet in hoeverre dat nu op de achtergrond aan gewerkt wordt. Maar we hebben natuurlijk Meta, wat heel erg aan het opkomen is ook. Hè? De metaverse van Facebook. Mm-hmm. En die virtuele wereld. Ja, ja. Hè? We gaan straks allemaal een bril opzetten. We hoeven dus niet meer te reizen. We kunnen een meeting houden met mensen aan de andere kant van de wereld. We hoeven niet meer naar het reisbureau, want die persoon zit straks tegenover ons.
Ik ben over sommige van de dingen die jij zegt een beetje sceptisch. Maar
Dus de wereld en big tech en vooral de jeugd, die rent daar denk ik best wel hard achteraan. En het is alweer een tijdje geleden, maar Edward Snowden die had eens een keer een hele mooie tweet waarbij hij schreef van over 5 jaar is Mark Zuckerberg de eigenaar van jullie ogen. En iedere keer als je knippert, dan stopt hij even met de reclame. En dat was natuurlijk op zijn manier te zeggen van hou er rekening mee dat wat wij nu al voorgeschoteld krijgen om ons aan dat schermpje gekluisterd te houden op die social media's, dat gaat straks niet anders worden als we straks een metaverse bij Apple Vision of iets dergelijks binnenwandelen. Dus binnen Threefold was ook het idee van we gaan een zogenaamde our world schapen, waarbij we gewoon een eerlijke, niet van reclame afhankelijke virtuele wereld gaan schapen waar onze kinderen straks veilig terecht kunnen. Dus er zijn normaal heel veel ideeën, maar ik denk nog steeds dat we best wel in een pril stadium zitten.
Ja, want het is altijd interessant. Het is allemaal mooi, maar uiteindelijk moet natuurlijk iemand gewoon geld betalen.
Ja.
Want ja, die developers doen het nu in hun eigen tijd, dus die betalen eigenlijk het geld. Ja, dat is gewoon hobby, waardoor je geld investeert. Je kan het ook ergens anders verdienen. En als het dan groeit en groter wordt en machtsspelletjes komen en baasjes en ego's, kom je vaak weer in hetzelfde.
Maar dat is exact het probleem. Want ik weet uit betrouwbare bronnen, zoals ze dat zo mooi zeggen, is dat ze heel veel geld aangeboden hebben gekregen qua investering. Maar allemaal met mensen met een eigen agenda. En je moet heel sterk in je schoenen staan. Ja. En tot nu toe lukt de hippies om daar niet voor te vallen. He, dus om ook echte ideologische investeerders te vinden. En dat is, die zijn er, maar dat is lastig. Ja, dus dat zijn ze tot de dag van vandaag hard mee bezig.
Voor je het weet zit je zelf ook reclame te verspreiden.
Ja.
Ja. Nou ja, en kijk, nu kan het nog, want het zijn 80 hippies die dat mooi vinden en die doen dat. Weet je, dus die hebben je al lang gecashed en nou, mooie hobby. Maar het gaat natuurlijk om, als je dus die schaal wil hebben op wereldschaal om tegen Meta te kunnen of tegen Apple te kunnen. Google is een beter voorbeeld trouwens. Dan heb je meer mensen nodig en die moeten wel hun hypotheek betalen. En dan krijg je natuurlijk wel dat probleem. Dus ja, daar is nog geen oplossing voor.
Nee. Dingen niet. Ik heb hem niet.
Kijk, een token, een crypto muntje is natuurlijk ook niet de oplossing, want dat is ook gecreëerd. En dat is leuk, maar dat is ook maar wat je gelooft. Deze token.
Nou ja, daar wil ik het wel opnemen voor die Threefold token. Als ik naar een. En nou ga ik heel, veel mensen tegen een schenen
schoppen. Ah, dat is mooi.
Zoals ik al aangeef, ik weet niet zo heel veel van crypto's. Maar als ik naar de Bitcoin kijk, dan heb ik inmiddels geleerd dat voor iedere Bitcoin die uitgevonden moet worden, daar inmiddels een heel ingewikkeld rekensommetje waar uitgerekend moet worden. En dan doe ik het misschien heel plat. Hè, maar dat is heel veel energie. Hè, dus ja. En dan is er een nieuwe bitcoin ontstaan. Dus als men mij vraagt, wat is nou een bitcoin waard? Dan zeg ik altijd, ja, de kosten van de energie die het kost om het ding op te wekken. En een stukje emotie, hè, de vraag en aanbod, denk ik. En wat is het ding verder waard? In het geval van de token is het wat anders. Want daar hangt daadwerkelijk een compleet netwerk achter. Dat heeft een intrinsieke waarde. Je kunt gewoon zien hoeveel capaciteit erachter staat. Hoeveel munten er zijn uitgegeven. En dat is de waarde die het vertegenwoordigt. Ja, dus die token wordt ook niet gemined. Het kost geen energie. Het is een utility token. Ja. Hè? Een proof of work concept. Proof of stake moet ik zeggen. Ja, proof of work.
Maar je kunt er iets mee laten doen. Als je die token hebt, dan kun je daar een prestatie voor kopen.
Ja, in feite. Ja. En wat je nu, om weer eens even terug te grijpen op Society 4.0, waar we het net over hadden. Daar zijn ze in al die regio's ook bezig met een alternatieve betaalmethode. Wat als de euro straks crasht? Wat als we straks een munt krijgen die we niet, die misschien wel niet willen of zo? Wat zijn er geen alternatieven nu met de huidige technologie die we hebben? En die zijn er dus ook op cryptogebied nu nog gekoppeld aan de euro E, moet ik dat geloof ik noemen. De elektronische euro, hè, die bestaat echt. Die gewoon als op één met de euro. Worden op dit moment apps, nou niet ontwikkeld, gebruikt. Die zijn er al in het Westland, in Brabant weet ik dat die gebruikt
Westland,
wordt.
Dat is goed.
En ook in de Achterhoek willen we ermee mee aan de gang. Waarbij wij al gevraagd hebben van, hey, kan straks die token, die TFT, meegenomen worden in dat portemonneetje? Dat ik met één simpele swipe straks mijn muntjes kan omwisselen naar de tokens en weer terug. En dat de gebruiksvriendelijkheid ook toeneemt. En dat is allemaal mogelijk. Niet morgen, maar volgend jaar misschien. Ja.
We hebben nog één vraag. Heb jij nog één vraag?
Ik heb een vraag.
Oké. Okay. Nu is het heel erg van we ontwikkelen door. Ik geef presentaties en daardoor hoop je dat het groeit. Maar goed, dat gaat natuurlijk te traag. Dus wat heb je nodig zodat je een boost krijgt? Dat die 2000 exponentieel boef. Wat heb je nodig? Want er zitten allemaal mensen te luisteren die gaan het direct mogelijk voor je maken.
Ik hoop dat ze zoveel mogelijk van die nodes aanschaffen. Dan ben ik financieel krachtig genoeg om nog meer presentaties te geven. En waar we nu mee bezig zijn, is een marketingplan om dus ook daadwerkelijk mensen mee te gaan helpen de installatie te gaan
installatie
doen.
Oké. Nou, mooi. Ik hoop dat het, dat hopen we al 7 jaar hebben, dat dit lukt.
Ja. Veel succes.
Ja,
hartelijk dank.
De komende 7 jaar. Ja. Over 7 jaar kom je terug. Dat is een goed
eerder
idee.
Afgesproken.
Ja, precies. Oké, ik dank Robert-Jan Hoelamers. Bedankt, dankjewel. Herbert, bedankt.
Dankjewel, Ben.
Dit was de Technoloog 380. Tot de volgende Technoloog. Hoi, hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.